voor de tweede keer. Shabbat Shalom. En ja, bijzonder inderdaad. Dat Paulus ook laat zien dat waar de grootste kracht in zit, is in het woord van God. Dat we dat uitleggen, maar dat is eigenlijk ook profeteren. En God die zich dan ook openbaart. En dat is ook mijn grote verlangen in het woord wat ik dus met jullie wil laten delen, wat ik met jullie wil delen. En ik ben mijn bril weer vergeten, maar dat gebeurt wel vaker. Goed, ik hoop dat het, als ik iets moet lezen, dan dat ik geholpen word. Kom maar goed, ik kan hem iets groter maken, dus maar goed. Een hoop zit ook in mijn hart, wat de Heer in mijn hart heeft gelegd. Nee, het komt helemaal goed. Jawel hoor. Parasha Shemot staat op het programma. En dat betekent dus namen. En het is niet alleen de titel van de parasha, van het gedeelte. Parasha betekent gedeelte. Maar is daarmee ook de titel van het hele boek, bij ons ook bekend als, als Exodus. En die loopt dan van Exodus 1 tot en met 5, in onze Bijbel tenminste. In de Hebreeuwse Bijbel gaan ze naar 6 vers 1. En ja, Shemot, namen, daarmee wordt als het ware de lijst geïntroduceerd die we in Exodus 1 zien staan. De lijst van de namen van de zonen van Jacob die vanuit het land Kanaan naar Egypte zijn getrokken tijdens het bewind zeg maar, van Jozef als onderkoning in Egypte. En het bijzondere is ervan dat, ja, eigenlijk dat het bijna nagenoeg hetzelfde is wat je in Genesis 46 ziet staan. En ik trek daar de conclusie uit dat het de bewuste bedoeling is van de schrijver van Exodus, waarvan ik zelf persoonlijk denk dat het Mozes is geweest, om aan te sluiten op dat boek Genesis. Hij wil laten zien dat, dat God met datzelfde, met eenzelfde lijn bezig is die hij al in Genesis heeft ingezet. En bewust daar zelfs op inhaakt. Nou, daar hebben we alle reden toe, ook vanuit de inhoud van het eerste hoofdstuk van Exodus. Als je kijkt naar de zevende vers in het hoofdstuk, dan zou je gaan ontdekken, als je tenminste even goed gaat graven, ook in het Hebreeuws, of je kan het ook met je Bijbelvertalingen doen, dat hier woorden worden vermeld in die ene vers, vier werkwoorden die terugkomen in Genesis 1. En dat is niet toevallig. He, dus er staat in 1 vers 7, de Israëlieten werden vruchtbaar en ze breiden zich overvloedig uit. Maar in het Hebreeuws, als je dat letterlijk vertaalt, dat woordje, dan betekent dat wemelen, krioelen. Nou, dat komt ook in Genesis 1 voor. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol werd van hen. Nou, ga maar kijken. In Genesis 1 is de opdracht voor vanmiddag, voor thuis. Ik ga het niet allemaal lezen. Je moet ook zelf een beetje interactief meedoen, hè, de rest van deze Shabbat. Maar ga het maar lezen en je gaat ontdekken in Genesis 1, vooral in vers 20 tot en met 22 en 28... dat exact dezelfde woorden worden gebruikt. En één woord wat niet wordt gebruikt in Genesis 1, dat is uitermate machtig. Atsam betekent letterlijk sterk of groot zijn. Maar ik zie dat wel terugkomen in wat je in Genesis 1 ziet aan de opdracht die God aan man en vrouw geeft om te heersen. Te heersen in naam van God. Nou, je ziet het bij Noach ook terugkomen. Ga je ook nakijken vanmiddag, Genesis 9, vers 1 en vers 7 worden precies dezelfde woorden weer gebruikt. Nou, het mag duidelijk zijn, naar mijn mening, dat Mozes, de schrijver, bewust wil laten zien dat hier gebeurt iets. Hè, Israël die daar in Egypte is, hier gebeurt iets dat gelijk staat aan Gods grote scheppingswerk. En Genesis eindigt met het gezinnetje van Jacob dat naar Egypte gaat vanwege de hongersnood van Kanaan. Maar je zou kunnen zeggen, maar het werk van God, als scheppingswerk, is nog niet af. Dat gaat in Exodus verder. God heeft een plan vanaf het begin. een plan met deze wereld, met de mens en dus ook met zijn volk Israël. En het idee wat ik heb is dat wat er gebeurt met Israël, die daar dus talrijk wordt, groot wordt, sterk wordt, dat je dat zou kunnen zien als een fase waarin het volk Israël gaat groeien in de baarmoeder. Genesis eindigt naar mijn mening met de bevruchting van het volk. Dat is dan nog maar een heel klein gezinnetje, het gezin van Jacob, met ook heel veel, ja, wat nog genezing en herstel nodig heeft. Maar dan komt het moment dat God Israël laat groeien, groot laat worden, sterk laat worden. En je ziet ook een verbinding in Exodus 1, dus met de roeping van Abraham en het verbond dat God heeft gesloten met Abraham in Genesis. Als je Genesis 17, een verbondsluiting, leest, dan staat daar weer precies hetzelfde. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u en uitermate talrijk maken. Wordt precies hetzelfde woord gebruikt in het Hebreeuws. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Nou, dat gebeurde daar in Goshen, daar in Egypte. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen... Oh, hij zakt een klein beetje. En er zullen koningen uit u voortkomen. Nou, dan zie je dat aspect van het sterk worden, machtig worden en heerschappij zie je weer. Je ziet het bij Jacob, als God het verbond met hem herbevestigt. En heel duidelijk dat God hier door zijn woord in Exodus ook wil laten zien. Daar in Egypte is God aan het werk. Met dat grote plan dat hij heeft met zijn volk. Maar ook dus met de volkeren, met de wereld. En het werd een uitermate krachtig kind. Het woordje talrijk in het Hebreeuws betekent echt groot worden. En uitermate machtig, als je dat letterlijk vertaalt, dan staat er, ze werden ten zeerste zeer sterk. Om nog eens extra te benadrukken hoe Gods zegen daar rust op dat volk. Voor de toekomst die de Heere God heeft. En het heeft natuurlijk alles te maken met wat God heeft beloofd in het verbond met Abraham. Om als groot volk te gaan wonen in het land van Kanaan. En hier zien we de voorbereidingen van. Maar tegelijk zien we ook de gevolgen van dat plan van God hier in Egypte. In negatieve zin. Dat werd ook al duidelijk. Er kwam een andere bewind. Een andere koning die Jozef vergeten was. Die vergeten was dat niet alleen Jozef, maar eigenlijk het gezin van Jacob in die eerste tientallen jaren ook tot zegen was voor het land Egypte. En van zegen werd het volk Israël een bedreiging. En dat zie, ik zie daarin een enorm parallel met Europa. Het Europa van de afgelopen eeuwen. Als je kijkt naar het land Spanje. Ik heb dat even nagekeken. Maar in de 14e eeuw... was Israël, de Joden, die had zeg maar een aandeel van om en bij de 23% van alle geleerden in Spanje. Terwijl ze maar iets van 1,4%, 1,5% van de bevolking deel uitmaakte. En we zien wat er is gebeurd in Spanje. Op een gegeven moment, ook daar zie je hetzelfde houding die je ook in Egypte ziet. Ze vergaten de zegen die Israël was, of die de Joden waren voor Spanje. En er kwam een enorme verdrukking en vervolging. Ze werden gedwongen om katholiek te worden. En als ze dat niet werden, dan of ze moesten vluchten, of ze werden gedood. En er zijn natuurlijk ook vreselijke pogroms geweest na de missen. En we zien het natuurlijk ook gewoon in de landen om ons heen. Een persoon als Albert Einstein, geweldig tot zegen. Er zijn heel veel uitvindingen geweest van Joden, waar God de Joden heeft gebruikt. Ik heb cijfers gezien dat als je kijkt naar de hoeveelheid Nobelprijzen die zijn gereikt in de wereld. Ik geloof dat bijna een kwart is of zo, dat uiteindelijk altijd aan een Jood is gegeven. Terwijl ze maar een heel klein percentage, 1% of nog iets minder, van de wereldbevolking of van Europa uitmaken. En dan zien we wat er in Duitsland is gebeurd. Met al zijn techniek, met al zijn uitvindingen en dergelijke, hebben Israël of hebben de Joden ook zeker een belangrijke rol in gespeeld. En we zien hoe dat het daar vergeten werd. Maar eigenlijk, als je kijkt naar Exodus 1, is het een diepste weerstand. Weerstand tegen de Heer God. De schepper van hemel en aarde. God die ons gemaakt heeft. God die zijn koninkrijk op deze wereld wil openbaren. En je ziet het eigenlijk ook een beetje bij Farao. Vers 9. Het is opmerkelijk dat de Farao zelf dezelfde woorden gebruikt als die we in vers 7 zagen. Hij herhaalt eigenlijk wat God al in zijn woord vanaf het begin af aan laat zien. Zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. En in vers 10 staat er dan ook eigenlijk waarom. Kom, laten we er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden. En mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Het had alles te maken met dat zijn eigen macht en invloed in gevaar kwam door wat hier gebeurde in Egypte. Met dat volk dat zo groot was geworden. Interessant is dat het woordje in het Hebreeuws, gagam, wat vertaald is als verstandig tegen optreden, letterlijk in het Hebreeuws betekent elkaar in een toestand van wijsheid brengen. Vind ik wel heel erg cynisch bijna. En je ziet als het ware dat ze, kom, laten we met elkaar even serieus praten en in een toestand van wijsheid brengen. Nou, dat betekent dat je ook denkt dat je heel erg wijs bezig bent. Dus ze hadden allerlei redenen te verzinnen waarom dat het echt nu nodig was, en de farao die had er alle belang bij, om daar iets tegenover te stellen. De gevaren die er zijn, hij had het al opgenoemd, opgesomd, zeg maar. En ik zie hier een enorm parallel met de EU tegenwoordig. Ja, dan zie ik dat ook weer precies dezelfde manier terugkomen. Ik heb een opsomming gemaakt, ik kan het niet helemaal uitwerken, maar jullie zullen wel wat gehoord hebben de afgelopen jaren. Het is al tientallen jaren zo, maar het wordt alleen maar erger. Waarbij de EU beraad houdt met elkaar van wat moeten we nu aan met dat volk Israël daar in het Midden-Oosten. In januari 2017 zijn 70 landen, leiders, ministers van landen in Parijs bij elkaar gekomen. En de naam van deze bijeenkomst was Vredesconferentie. En waarbij ze wilden nadenken, want er waren aardig wat aanslagen gepleegd, onder andere dus in Parijs. President Hollande had er alle belang bij. Hier moet even toch stappen gezet worden. En de oorzaak is toch eigenlijk het Israëlisch-Palestijnse conflict in het Midden-Oosten. Dus kom op mensen, we moeten even met elkaar gewoon even nu duidelijke stappen zetten. En Israël die deed er niet mee. Waarom? Omdat vooraf al werd aangegeven naar Israël toe dat als er sancties worden vastgesteld en jullie gaan daar niet in mee, dan zullen jullie daar de consequenties van ondervinden. En toen heeft Netanyahu gezegd, ik ga daar niet naartoe, want ik weet nu al wat voor een soort beraad dat gaat worden. Het interessante was dat naar de Palestijnen helemaal niets werd gezegd van tevoren. Nou, dat is een voorbeeld. De slotverklaring lukte uiteindelijk niet, maar ze wilden wel een VN-resolutie bevestigen dat een maand ervoor in de VN-raad was besloten. Doordat Obama, die als Amerika altijd Israël had ondersteund, ineens zich onthield van stemming. Dat was de allereerste keer. En in die resolutie werd aangegeven dat de zogenaamde bezette gebieden, dat verboden terrein was voor de Joden en voor Israël. En in Parijs lukte dat niet om die slotverklaring te maken, maar ze vonden wel dat die VN-resolutie moest worden overgenomen. En toen is de ministerraad van de EU geweest die de andere EU-landen wilde dwingen om dit over te nemen. Maar het mislukte doordat het Verenigd Koninkrijk en de Balkanlanden dat blokkeerden. Dat is een voorbeeld. Nou, zo zijn er meerdere voorbeelden. 40.000 Palestijnen die in mei 2018 met geweld tijdens een protest de grens over willen steken. Israël verdedigt zich, want dat ging helemaal de mist in daar. En dood 62 mensen en de EU walste over Israël heen. Maar wat bleek achteraf, door een eigen verklaring van Hamas en Islamic Jihad, wat notabene twee organisaties zijn door de Iran worden gesubsidieerd, om het zo maar te zeggen. Die verklaarde zelf, ja maar het waren 53 mensen van onze organisatie die gedood werden. Nou, en toen zei Israël en anderen van ja, dat waren dus terroristen. Dus Israël heeft het eigenlijk heel netjes gedaan. Ondanks dat het toch een drama was. Nou, er zijn meerdere voorbeelden. De laatste is november 2019, het Europese Hof van Justitie. Die onder druk van de Palestijnse boycott, disinvestment en sanctions beweging heeft bepaald dat de labels van de wijn uit Samaria niet meer mede in Israël mag dragen. En wat is het interessante ervan? Nederland die vindt ook, die moet daar ook in meedenken en meepraten. Laat zich meenemen in die toestand van wijsheid. En geeft opdracht aan de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Om vanaf nu alle producten uit Samaria goed te bekijken en te onderzoeken. En er moeten maatregelen genomen worden als er een verkeerd label op zit. En het interessante is dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is opgericht om voedselveiligheid te keuren. En nu ineens worden ze meegetrokken in een bepaalde politiek. En ik weet niet of dat het is doorgekomen, maar ik had een plaatje gemaakt. Dat had ik doorgestuurd van de afbeelding van de EU. Nou ja, het is precies, het kan misschien een beetje groter. Nou, daar zie je een beeld. EU die vindt dat die als het ware de bewaker is van alles wat er aan de strand met zee gebeurt. Met mensen voor hun veiligheid, strandwacht. Maar in plaats van dat ze naar al die verdrinkende mensen met haaien om hen heen kijken en zich daar zorgen over maken. Kijken ze met een grote verrekijker naar dat verre Israël. Wat helemaal niet hun taak is om te zien wat ze daar allemaal weer kunnen ontdekken en kunnen vinden. En tegelijkertijd gaat de wereld ten onder, zou je kunnen zeggen. Zo wordt er daarmee omgegaan met Israël op dit moment. Hele enorme parallel, vind ik. Met wat er gebeurde in Exodus 1. En als je dan kijkt, en daarom is het ook heel profetisch. En wat Paulus ook zegt. Mensen, we hebben met het profetische woord te maken. Want als je kijkt naar het eind van vers 10. Wat was nou het grote doel dat ze hadden? Dan staat er, dan zegt de farao. Hij komt met allemaal hele begrijpelijke redenen misschien. Hè, als een soort vijand. Ze zouden tegen ons kunnen strijden. Maar dan zegt hij, maar stel je voor, ze zouden ook uit het land kunnen wegtrekken. Nou, daar snap ik helemaal niks van. Volgens mij had hij er alle belang bij om Israël zo snel mogelijk uit het land te verwijderen. Dat zie je overal in heel de geschiedenis. Maar bij hem werkt het precies andersom. Waarom? Omdat er een grotere strijd achter zit. Israël mag niet tot zijn bestemming komen. Dat is wat er gebeurt. En dat zie je vandaag de dag nog steeds. Alleen wij draaien het om. Israël moet uit het land. Want het mag niet tot zijn bestemming komen. Maar er zit uiteindelijk dezelfde tactiek zit erachter. En hoe ging de farao te werk? Door beeldvorming. En ik vind het zo mooi als je naar het Hebreeuws kijkt. Je kan het ook in de vertaling enigszins zien. Dat de Bijbel als het ware daarmee speelt. Als je dat goed bestudeert. Dan wordt hier eigenlijk inderdaad aan beeldvorming gedaan. Door de woorden die de Bijbel zelf kiest. En dat gebeurt door het woordje krioelen en wemelen. Want het woordje krioelen en wemelen wordt altijd toegepast, of grotendeels toegepast, ook in Genesis 1, op gedierte. En het krijgt een hele negatieve opmerking, of een heel negatief beeld. Als je de combinatie ziet, ze krioelden zodat het land vol werd. En ik durf het eigenlijk te zeggen, Israël werd als een plaag. En ook dat zien we door de geschiedenis heen. Dat Israël gezien werd, ik denk maar aan de Tweede Wereldoorlog, als een plaag. En wat gebeurt er dan? Hoe meer zij het echter onderdrukte, zegt vers 12, hoe talrijker het werd, hoe meer het uitbreidde, zodat ze in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. Het woordje wat er wordt gebruikt betekent walging, afkeer, afschuw. En dat is veel sterker nog dan angst. En het woordje uitbreiden betekent eigenlijk doorbreken. Ze braken door. Ik zou bijna willen zeggen, het krioelende menigte en overal waar je komt, dan zie je ze. Dat is een beetje het beeld wat wordt neergezet. En ik denk dat de Bijbel dat expres doet. En je ziet dat de propaganda ook werkt. Want je ziet dat het volk Israël, of volk Egypte dat ook in de verse daarna gaat overnemen. En vandaag de dag zie je precies hetzelfde. Je ziet in de media, onder leiding ook, onder aansporing van de EU, hoe dat een verschrikkelijk beeld wordt neergezet van Israël. En het gevolg is een enorme haat en antisemitisme. Waardoor inderdaad 40.000 mensen aan de grens en de fotografen staan al klaar. Daar ja, zich helemaal uit laten breken, wild laten worden van de haat die er is. En wat denken we wat we horen in Europa, in Duitsland. Laatst nog weer een aanslag dat is gepleegd. En je ziet een ontwikkeling hier in Exodus 1. Want goed, ze gaan met elkaar dus praten van hoe moeten we dat nu doen? En dan komen ze, ik zou bijna willen zeggen, tot een economische regulering. Want ja, Egypte had een economie, was een machtig land in die tijd. En toen ja, speelden voorraadsteden, handel en zo speelde ook een belangrijke rol. En dus die steden moesten versterkt worden, ook met mogelijke oorlogen. En dat moest gebouwd worden. Nou, perfect toch? Daar kunnen we mooi dit volk voor gebruiken. Maar ja, er zat natuurlijk een heel andere bedoeling zat erachter. En er wordt hier gesproken over dwangarbeid. En het woordje dat er wordt gebruikt betekent letterlijk lasten. Nou, dat is ook letterlijk gebeurd. Ze moesten stenen dragen. En ik zie een link met de sancties. De sancties die vandaag de dag continu aan Israël opgelegd worden. Sancties zijn lasten. Ze worden lasten opgelegd en onder het mom van economie. Maar er zit een ander doel in. Nou, dat doel zien we in vers 11. Hebben we gelezen. En er staat, hè, ze stelden daarom opzichters van herendienst aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. En daar staat het doel. Te onderdrukken. Het woordje wat daar staat betekent vernederen, teisteren. Het volk moest klein gemaakt worden. Nou, dan paste dit geweldige plan waar ze zelf ook profijt van hadden, paste daar goed in. En wat zien we dan? En dat is het bijzondere wat we zien in Exodus met God. Te midden van die enorme nood. De Heere God gaat gewoon door met zijn plan. Want precies het tegenovergestelde wordt bereikt. Ze worden alleen nog maar talrijker. Ze worden alleen nog maar meer. En ik zie daar een verbinding met de vervolgde christenen. Die ook omwege van de naam van God als een gevaar worden gezien. De naam van Yeshua. Die op alle mogelijke manieren neer worden gezet als criminelen. Een beeld wordt gecreëerd om ze klein te houden, klein te maken. En wat horen we? We horen dat in Noord-Korea en in Iran ondergronds de gemeente van Yeshua alleen maar sterker wordt en groter wordt. Je ziet continu dezelfde strijd en dezelfde verbinding zie je terugkomen. Maar die sfeer die wordt er steeds grimmiger. Hè, want ze zien het als een gruwel. En dan zie je in vers 13, dan wordt dat in 14 wordt de strengheid en de hardheid die er daar nog een keer bovenop wordt gelegd, wordt enorm benadrukt. He, er staat, Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Ze maakten het leven bitter voor hen door zwaar werk te laten verrichten. En dan eindigt het ook waarmee ze hen moesten dienen met harde hand. Daar wordt continu hetzelfde woord wordt daar gebruikt of dezelfde strekking en het woordje perech dat hier wordt gebruikt betekent eigenlijk letterlijk, of dat komt van een stam, wat betekent afbrokkelen. Geweld tonen. Nou, het gebeurde met geweld. En dat hebben we in de Tweede Wereldoorlog ook gezien. met de strafkampen. Het werd natuurlijk erger, daar kom ik zo meteen op terug. En je ziet het ook bij de vervolgde christenen. Afbreken. Kapot maken. En wat gebeurt er nou zo meteen? Als Israël weigert mee te gaan in die lasten, in die sancties. En God door blijft gaan met dat volk. Om het alleen maar sterker en groter te maken, want hij heeft een plan met dat volk. Nou, op grond van Exodus 1, als je die lijnen doortrekt en je ziet de geschiedenis, ben ik bang dat de komende jaren het Westen, het zogenaamde hele humane Westen, misschien nog wel ergere stappen gaat zetten. Nou, ik ben bang dat dat gaat gebeuren. En dat zie je dus ook. Als je een weg inslaat van haat, hè, dat heeft met het kwaad te maken, dan ga je op weg naar een weg van vernietiging. En dat deed de farao ook. Want toen dat niet lukte, ging hij een stap verder. En hij probeerde Gods plan met het volk in het hart te raken. En dat deed hij door de jongetjes te doden. Want jongetjes zijn nodig voor nageslacht. Maar heeft ook alles weer te maken met Genesis. Want een woord wat in Genesis een belangrijke rol speelt, dat is verwekken, baren, jalat, daar komt het woordje toledot vandaan, afstammelingen. Dat is een van de, dat is een kernstructuur in het boek Genesis. En het aparte is dat in vers 15 dit woordje, of vanaf vers 15 in het gedeelte over die vroedvrouwen, dat woordje 10 keer wordt gebruikt. Waarmee God wil laten zien door zijn woord, van hier probeert de farao Gods plan om een zaad van de vrouw, wat in Genesis 3 staat, ja, om die sterk te laten worden, zodat die kan overwinnen over het zaad van de slang, om dat tegen te houden. Daar gaat het om. Er mag absoluut geen verder nageslacht van dit volk verwekt worden. Het is vernietiging. Precies hetzelfde gebeurde met Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Waarom was dat? Dat heeft met een enorme strijd te maken die we zien in Genesis 3. Want daar kondigt God die strijd aan. Die gaat plaatsvinden tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang en het zaad van de vrouw, waar dus die lijn van Israël uit voort is gekomen. Het is een ordinaire machtsstrijd. Een ordinaire machtsstrijd over wie de baas is, zeg maar, op deze planeet. Of in de kosmos zelfs. En dat zegt Paulus in Efeze 6 vers 12. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de machten in de lucht. En dan komt daar het bijzondere moment. En dat is een tweede gedeelte van mijn spreken. Een moment, een goddelijk moment, dat daar een kind wordt geboren. Een kindje Mozes. En we hebben gezien dat de oproep van de farao, omdat die vroedvrouwen weigerden aan het volk, om het hele volk mee te nemen in die vernietiging van al die jongetjes of van het volk, dat dat succesvol is gebleken. Want toen Mozes geboren werd, kon de moeder het maar ternauwernood verbergen die eerste 3 maanden en toen moest ze opgeven. Oftewel, overal om haar heen was gevaar. Heerste daar de dood, kon elk moment, zodra iemand maar hoorde, een Egyptenaar, daar is een jongetje, dan moest dat gedood worden. En ik wil jullie bemoedigen vanmorgen. Bemoedigen hoe God antwoord geeft met de geboorte van Mozes op die enorme geestelijke strijd die gaande is in deze wereld. Ik wil jullie laten zien dat op het moment als de dood te sterk lijkt te zijn, er geen uitweg meer is voor zijn volk of voor gelovigen, als je het naar vandaag vertaalt, dat God altijd weer een nieuwe weg opent, dwars door de dood heen. En we hebben er allemaal mee te maken. Ik heb jullie nu een macro-verhaal verteld, omdat ik eerst wil laten zien wat de Bijbel zegt. Die profetische lijnen te laten zien. God spreekt hierin. Maar hier wordt een principe geopenbaard, vanaf Genesis 3, En eigenlijk al vanaf Genesis 1, toen God de mens maakte naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis, dat het ook een microverhaal is. Want jullie allemaal, en dat geldt ook in mijn leven, we zitten allemaal in die atmosfeer waar we te maken hebben met geestelijke strijd. We hebben het net gehoord van Koos. Machten die continu erop uit zijn om alles wat maar te maken heeft met Gods koninkrijk en Gods plan kapot te maken. En dat doet hij op dezelfde manier. Door te strijden in jouw denken, door je aan te vallen, misschien ook in je lichaam. We leven in een gebroken wereld. Dat is allemaal als gevolg van het kwaad wat we hebben. We zijn verwond. Misschien heb je iets vreselijks te horen gekregen. Zit je in een hopeloze situatie. We hebben met precies diezelfde dingen te maken. Mensen hebben te maken, ook gelovigen, met angsten. Heel veel van die angsten zijn irreëel, beeldvorming. En dat is precies het domein, zeg maar, waar de slang zich in beweegt. Want zo is die begonnen in de hof. Maar ik wil vanmorgen ook laten zien dat God trouw is jegens zijn verbond. Het verbond dat hij heeft gesloten met Israël. Maar dat verbond met Israël is om tot een zegen ook te zijn voor ons. Voor de volkeren, voor de mensen, voor de wereld. Om Gods koninkrijk hier te openbaren in deze wereld. En wat we ook hier zien, is dat dwars door die dreiging van de dood, waarbij het echt helemaal hopeloos lijkt, gaat God door. En dat geldt ook voor jou en voor mij, in welke situatie je ook bevindt. En dat zie je dus op de manier waarop de moeder van Mozes, Jochebed, weten we uit Exodus 6, de Heere is heerlijkheid, betekent haar naam, hoe dat zij met die geboorte omgaat. En dan kunnen we 3 zaken uitleren die we mee kunnen nemen voor onszelf. En waar we verder over na kunnen denken de rest van de week. Als antwoord op de macht van de dood. Eerste is geloof. Tweede is overgave. En de derde is een offer wat ze bracht. Een offer van gehoorzaamheid of bereidheid. Eerst dat geloof. De moeder van Mozes krijgt daar dat kindje. Ze baart het. Maar ze schrikt niet. Je zou eigenlijk menselijk verwachten. Het duurt een zoon. Weet je, we hebben getekend hoe de situatie is. Dreiging al om. Maar ze kijkt en wat zegt ze? Ze kijkt naar hem en ze zegt, wat is die mooi. Maar in het Hebreeuws staat, en iemand die las het met de goede vertaling eigenlijk, maar ja, mooi mag je het ook vertalen, tof. Maar het betekent eigenlijk, hij was goed. Ze zag dat hij goed was. En dit is precies weer hetzelfde als wat ik al eerder heb gezegd. Hier wordt een verbinding gelegd met Genesis 1. God zag dat het goed was. Zij zag dat het goed was. Er gebeurt iets in het hart van Jochebed. Ze zag dat zoontje Mozes, dat kindje, en ze bemerkte ineens van hier gebeurt iets bijzonders. Wat te maken heeft met Gods grote scheppingswerk, de God van het leven. Terwijl ze in een situatie van dood zit. En hier zie je een contact van haar met Gods woord. Waarbij ze gelooft in zijn beloftes en een relatie heeft. En hoe uit ze dat dan?